En een van die truien is nog wel een mooi verhaal. Die heb ik toen in Stijn gewonnen. Toen ik bij de Heren 14 bij de junioren Nederlands kampioen werd. Maar dat is een blauw-wit-rode vlag. Dat is toen een beetje fout gegaan. Dus ik ben ook nog. ik ben ook gewoon nog Frans kampioen uit 2010. Dus daar ben ik wel het meest trots op.
Welkom bij het Gildenbroers podcast aflevering 11. We zijn vandaag met z'n drieën. Evert is er helaas niet.
In Huissen zijn we.
Weer, ouderlijk huis.
Bouke, hoe gaat het met je been?
Ja, daarom zijn we in Huissen. Ik ben nog niet zo heel mobiel.
Je mag nog geen auto rijden?
Nee, helaas. Maar eigenlijk gaat het heel goed hoor. Ik heb inmiddels een Zwift-verslaving. Dus ik zit iedere dag op Zwift.
Dat is je ook praatgroepen voor, hè?
Ja. Jij kan ook online met die andere mensen praten.
Over wie je problemen.
Met wie je aan het Zwiften bent. Maar Zwift is eigenlijk virtueel fietsen, als je dat niet kent. Dat is wel lachen. Met de tax kun je dan je vermogen... wordt vertaald naar een virtuele snelheid, naar een virtueel mannetje. En als je veel fietst, kom je in hogere levels. Dan kun je ook weer een mooie fiets kopen. Dus ik heb gisteren nog een mooie wheelset gekocht. Die meer aero is.
Heb je het al uitgespeeld?
Nee, ik ben pas level 7.
Hey, ik had laatst gehoord dat gamers verdienen gewoon 1 miljoen per wedstrijd. Bestaat dat ook in Zwift?
Nou, je hebt dus wel Zwift-wedstrijden. Maar dat is niet heel geschikt voor mij om daar nu aan mee te doen.
Hoeveel watt heb je nu?
Mijn eerste ritje begon ik ongeveer 2 weken geleden op 70 watt. En inmiddels vandaag zit ik stukken 145 watt.
Zo!
Dat is keer 2 in 2 weken.
En buiten fietsen?
Nee, dat doe ik niet. Want je hebt natuurlijk... een dijkje op of af, of wegfietsen naar een stoplicht. Dat komen echt best wel hogere vermogens op je been. Ik kan ook niet staan fietsen. En bovendien denk ik niet dat ik mijn rechterbeen kan uitklikken. Dus ik denk dat dat gewoon echt nog niet veilig is. En als ik nu op mijn heup val, dan heb ik gewoon een groot probleem. Dus dat moet ik even niet doen.
Maar het gaat best goed dus.
Ja.
Maar je begon met dat je geen auto mag rijden. Maar als je 130 watt kunt trappen, dan kun je toch ook wel op de rem trappen?
Ik vroeg aan de fysio, mag ik auto rijden? En de fysio zei eigenlijk, nee, daar mag ik geen antwoord op geven. Maar dat moet een arts doen, die mag daarover oordelen. Maar eigenlijk moet je op je rechterbeen, dus waarmee je remt, moet je kunnen een soort van hinkelen. Daar moet je gewoon echt veel kracht mee kunnen zetten. En dat kan ik nog echt niet. Dus stel ik moet een noodstop maken, dan dat zou ik niet kunnen. Maar het is ook zo verzekeringstechnisch. Als er nu iets gebeurt met mij, ook al rijdt iemand anders tegen me op, en ze zien dat ik daarna met krukken uit de auto stap, dan heb ik gewoon een enorm probleem.
Maar ik weet niet of die krukken lagen daar voor het geval dat ik het aanrijding zou
krijgen. Mijn been zou breken met aanrijding. Ja, dus dat moet ik eigenlijk nog niet echt riskeren, denk ik.
Zo bel de ambulance, ik heb denk ik mijn been gebroken.
Oh, er is precies een pin ingeschoten.
Ja, maar...
dat is de versnellingspook, denk ik. De koppeling,
oh. Ja, het is heel fijn dat ik kan fietsen en... ik denk dat dat ook bijdraagt aan het feit dat mijn herstel nu zo snel gaat. Maar ja, ik moet nog steeds met krukken lopen.
Ja, want jouw doel is Almere.
Almere zonder kruks.
Almere zonder kruks.
Almere met 1 kruk kan. Maar zonder krukken gaat niet.
Je wil ook de triathlon van Almere?
Ja. Nee, kijken bij de hele.
Bij de triathlon.
Ik dacht van triathlon doen zonder kruk, maar...
Nee.
De hele.
Nee, zijn doel was om bij de hele van Almere over 2,5 weken inmiddels.
Anderhalve
week. Om daar 2,5, zonder...
2,5. Oh, ik hoop 2,5.
Oké.
Om daar helemaal zonder krukken.
Ja.
Langs de kant te staan.
Ja, staan moet sowieso lukken zonder krukken. Maar ik heb nu ook met de fysio een schema gemaakt. En eigenlijk stond erin over 3 weken dat ik dan op oefeningen kan gaan doen. Voorzichtig op 1 been en echt op 1 been staan. Dus dan kan ik misschien net lopen zonder krukken. Maar in Almere zou ik sowieso zijn met krukken natuurlijk.
Cool. Nou, dan kan ik je rolstoel gebruiken.
Ja.
Nee, goed. Okay. Ja,
en ik kan ook wel zwemmen. Ik heb ook een paar keer in open water gezwommen. Doe ik dan een poolboy tussen mijn benen en dan kan ik mijn armen gebruiken.
Geen wetsuit?
Nee, die krijg ik niet aan.
Oh ja.
Hey, en dan ben je dan op tijd klaar voor de beermaal? De beermaal van Maastricht?
Ja, die is in oktober, toch?
5 oktober is die.
Oh, dat is vroeg.
De datum is bekend. We hebben een primeur.
Dat is vroeg. Vroeg, was hij later.
Ja. Denk ook. Maar goed, iedereen is nu nog in vorm. En dan moet je zorgen dat we die kunnen doortrekken.
Ja, ik weet het niet. Misschien bouw ik dan net op met lopen.
Dan kan je misschien met krukken.
Ja, dat kan sowieso.
Eerste para.
Nee, misschien tweede. Vorig jaar deed er ook een paar atleten.
Ja, maar dan, een duurstoel of zo. Dat, ja. Een duurrolstoel.
Ja. Ja, dat is waar.
Nou, we zien het. Het is een mooi doel om naartoe te werken.
Ja, maar nou, ik vind het al meer een mooi doel.
Ja, want vorig jaar rond deze tijd, toen had ik ook een beerman georganiseerd in de zomer in Enschede, deden we dat wel eens tijdens introductieweek.
Gewoon casual. Casual
ja.
Beerman.
Ja, dus underground was het ook. Want het mocht niet meer openbaar en officieel. Dus toen deed dat in een rondje op een barkje. En dat was wel geniaal.
Ja, maar
was
jij ging toen niet zo goed.
Nee, de borstjes in.
Om te kotsen dus?
Ja.
Nee, oké. Okay.
Ja, ja denk ik mijn derde bier of zo. Tweede al. Best wel snel.
Classic.
En jij, Diederik, zit in je belangrijkste voorbereidingsperiode van Almere?
Ja, over 2,5 week dus. Dus ik ben nu hard aan het trainen. En het gaat wel goed. En nu ook met kleine Yveske thuis. Die neemt elke keer ziektes mee vanuit de opvang. Dus dit is wel een ander soort van voorbereiding als anders. Maar goed.
Je hebt je weerstand getraind.
Ik heb mijn weerstand getraind. Ja, mentaal goed getraind. Nee, we gaan het zien nog 2,5 week. En ik heb er vooral wel zin in. Ik hoop dat het mooi weer is.
Wat is je doel?
Nou, vorig jaar had ik net 3 minuten onder mijn PR. Maar ze hadden toen de steenregel veranderd. Hè, van 12 meter naar 20. En ik heb toen een steenpenalty gehad. Omdat ik op 15 meter reed. Maar ja, dat was een beetje oneerlijk. Want die jurylid dat had me de ronde daarvoor gewaarschuwd. Dat ik niet samen met een Duitser, Til Schram, kop over kop mocht rijden. Maar ja, we reden niet kop over kop. Als ik moest pissen, dan haalde hij mij in. En als hij een bidon pakte, dan haalde ik hem in. En we reden op 20 meter. En toen zei het jurylid van, je krijgt een waarschuwing. Ik zei, maar waarvoor dan? Mag ik hem dan niet meer inhalen net zwemmen? Nee, dit is je eerste waarschuwing. Een tweede ronde slalomden we tussen de agegroepers. En dan reed ik op 15 meter in een onoplettend moment. Het zei jurylid, ik heb je gewaarschuwd, je krijgt nu een penalty. Ik zei, maar gast, je verzint je eigen regels. Je geeft me een waarschuwing voor iets wat geen waarschuwing is. En je kan me nu een waarschuwing geven. Je ziet dat we de intentie hebben om op 20 meter te rijden. En ga je nu mij 5 minuten langs de kant laten staan voor iets wat, wat eigenlijk helemaal niet zo is. Ja, niks mee te maken. Dus dan heb ik ook nog 5 minuten langs de kant gestaan. En daardoor heb ik een plek gemist in de klassering. Ik werd 7e in plaats van 6e. Er zat iemand een minuutje voor me. En dat kostte me €400.
Oei.
Omdat zo'n NTB'er zijn eigen regels. Ik ben er nog steeds boos over.
Ja, ik merk het.
Ja, ik denk er nog steeds aan.
Je loopt helemaal rood aan.
Fucking klootzak. Ja, dat mag ik niet zeggen hier. Maar ik denk echt zo, als je nou gewoon normaal gedaan had, had ik een PR en €400 en een goed gevoel. Nu heb ik nog steeds wel een goed gevoel, maar
het is gewoon die €400 die pijn doet.
Nou ja, vooral ja. Maar jij, nee, en die klassering, 6e in plaats van 7e. Ja, je staat toch liever als 6e op het podium. En dus dit jaar zou ik weet dat ik vorig jaar dus eigenlijk beter was dan ooit. En ik hoop dat ik dat dit jaar weer ben. En dan ga ik mijn PR verbeteren en goed finish op het EK en op het NK.
Waar staat je PR nu op?
8 uur en 26 minuten. En ik had vorig jaar 8 uur en 28 minuten. Dus er moet wel wat gebeuren.
Ga je eventjes slaan?
Nou ja, zeg nooit nooit. Ik bedoel, ik heb zelf ook vaak genoeg stukken moeten wandelen. En dat kan iedereen overkomen. Maar als we allebei een normale dag hebben, dan ga ik hem niet verslaan. Nee.
Heb je veel met hem getraind de laatste tijd?
Nee, eigenlijk niet. Vorig jaar veel meer.
Waarom niet?
Nou, weet ik niet. Het is er niet van gekomen eigenlijk. Ik ben druk met werk, dus ik heb mijn zware dagen vooral in het weekend. En Evert is dan vaak andere dingen aan het doen. Dus ik doe veel alleen. Ik heb die weekenden gewoon hard nodig om veel uren te maken. Terwijl vorig jaar gingen we vaak op woensdag ook een zware lange training doen. En dat lukt mij nu gewoon niet. Dus die verplaats ik naar het weekend. Maar ik vind het overigens wel jammer dat Challenge Almere heeft besloten om die 20 meter steenregel dit jaar ook te gaan handhaven. Want het spelletje is 12 meter. En dan moet je niet ineens zeggen, ja, maar deze wedstrijd rijden we op 20.
Waarom niet?
In de Champions League finale van het voetbal zeggen ze er ook niet. Maar jongens, weet je wat? De keeper mag vandaag tot de middenlijn met zijn handen. Dat is toch niet de regels, dat is het spelletje. Het is bedacht, elke regel heeft voor iemand een voordeel en voor iemand anders een nadeel. En die 20 meter regel heeft voor mij als 62 kilo atleet een nadeel. Want alle grote jongens met dikke benen, die kunnen op die vlakke polder in Almere gewoon veel meer wattage leveren dan ik. Dus die gaan harder. En als je dan op 12 meter kan rijden, dan heb je meer voordeel dan op 20. Dus ik moet zelf veel harder werken om hetzelfde resultaat te bereiken.
Dus eigenlijk is 20 meter gewoon eerlijker. Dan moeten ze dat overal doorvoeren.
Nee, de regels.
Dat zou eerlijker zijn. Nou, dan ben je meer individueel aan het sporten. Als je dat als individuele sport ziet. Als je wilt steren, kun je beter een ITU-wedstrijd.
Nee, ik wil niet steren. Maar de regels, internationaal, nationaal, Ironman Challenge, zijn 12 meter.
Ja.
En waarom zouden we dan 1 of 2 wedstrijden in het jaar ineens zeggen?
Nee, ja, precies. Maar dan moeten ze zeggen overal 20 meter maar, want dat is veel eerlijker.
Ja, prima. Is goed.
Ik heb je helemaal nergens meer iets te zoeken.
Nee. Nou, dan kies ik mijn parcours wel uit. Maar Almere ligt mij ook eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Maar ik kan er wel presteren. Alleen, ja, ik weet niet dat je dan ineens moet zeggen, ja, maar we gaan nu de regels veranderen. Voor die ene wedstrijd. Of 2 wedstrijden in rood is het ook 20 meter. Wat ik niet snap is dat de NTB en de ITU, omdat het dit jaar Europees kampioenschap en volgend jaar wereldkampioenschap is, ook zeggen, oké, jongens, we gaan vandaag andere regels hanteren. Is toch gek?
We beginnen met lopen vandaag.
Nou ja, dat is toch ook triathlon is gewoon zwemmen, fietsen, lopen en fietsen op 12 meter. We gaan niet zeggen, jongens, weet je wat?
Maar je weet het van tevoren. Dan kun je inderdaad ook je wedstrijd op uitzoeken. Als je niet mee wil doen met een steerwedstrijd, doe je daar ook niet mee. En als je niet mee wil doen met een team relay of met een super sprint, dan doe je ook niet mee.
Nee, dat is zo. Maar in Nederland kunnen we niet een andere wedstrijd kiezen, een andere hele kiezen die dezelfde historie en die net zo belangrijk is en een NK is, als dat je kan zeggen, ik doe wel ergens anders een steentritlon.
Misschien over een aantal jaar bij de Gelderman.
Ja. Over die Gelderman gesproken, hè?
Zal ik maar even vertellen wat ik heb gedaan?
Oh ja, dat is goed. Vertel wat ik heb.
Ja.
Ik heb afgelopen weekend NK Olympische afstand gedaan. Met steren.
Vond je het leuk?
Ja, was leuk. Was leuk.
Anders is hij helemaal nergens.
Nee, maar precies. Ik ging te weinig op de fiets. Nee, het was prima wedstrijd. Ik zwom slecht als altijd. Ik kwam in een groepje te ver naar achter. Maar ik heb eigenlijk geen trap op kop gedaan. Want ik was de 5e man van mijn team. En daarna rustig uitgefietst. En volle bak gelopen. En toen nog een aantal mensen teruggepakt. En ook de 4e man van ons team, die kreeg wat problemen. Dus die ook nog bijgehaald. En zelf op de 22e plek geëindigd. Dus dat is eigenlijk best wel oké.
Jij was dus 4e man van je team?
Ja. Okay. Dus een team werd 2e achter Squadra. En dus voor mij in ieder geval voor het eerst weer dat ik eigenlijk gewoon wel weer op een relatief zwaar bezette wedstrijd redelijke uitslag
22e op NK, dat is wel netjes.
Ja.
Wat is je beste notering op een NK?
6e op een NK sprint. En ik denk 3 jaar geleden voordat ik slecht werd, was ik nog 11e of 12e op het NK OD.
Ja, dus zit je niet heel ver meer van af.
Dat was in Weert, toch?
Dat was toen in Amsterdam. Maar wel, het verschil tussen plek 10 en plek 20 is nog wel heel groot.
Maar als je niveau bekijkt. Ik ga dan ook vanuit dat het niveau iets is gestegen in Nederland de afgelopen 4 jaar. Ja. Is dat dan? 5 jaar misschien?
Ja, klopt. En het is ook bij zo'n wedstrijd, bij zo'n steenwedstrijd, is het gewoon ook de samenloop van de wedstrijden. Als je net uit het water komt op een gunstige plek, dat je achteraan een groepje kan aanhaken waar ook een goede fietser in zit. En een groep rijdt helemaal naar voren en alles komt bij elkaar. Ja, dan kan ik relatief goed lopen. En dan kan ik een betere uitslag doen dan als je, zoals nu in Veenendaal, 4, 5 losse groepen hebt. En ik in een groep achterin blijf rijden. Dus.
Ja, over Veenendaal. We hebben vandaag een gast. Menno, welkom.
Menno, hoe voel je je?
Op dit moment?
Ja, je hebt natuurlijk het weekend NKOD gewonnen.
Ja, ja, eigenlijk vrij onverwachts. Ja, uiteindelijk, ik ben natuurlijk een atleet waar iedereen dan nog wel verwacht van die kan hem winnen. Maar zelf had ik wel een beetje het idee van dat het niet super makkelijk zou gaan. Gewoon mijn hele seizoen is al een beetje met ups en downs. Dus ik zat een beetje in een lastig pakket. En het ging eigenlijk weer een stuk beter. En vandaar dat ik ook eigenlijk de tussenstap in het seizoen wat anders had gedaan. Waardoor jullie mij misschien ook wel eens tijdens de halve een keer hebben gezien. En dan heb ik even een break genomen.
Ja, want het begin van het jaar ging even niet zo lekker, hè?
Nee. Ik ben eigenlijk heel slecht begonnen in Down Under. In maart. En daar heb ik eigenlijk zo'n tik van gekregen dat ik even heb gezegd van dat internationaal kan me nu even gestolen worden. Want op dit moment gaat de plezier ervan af. Dus,
Ja, want Eventjes voor de mensen die het niet weten. Je had geen blessure of zo, maar je had even gewoon mentaal even...
Nou ja, je kan het zien als een mentale blessure gewoon. Het was gewoon op een gegeven moment te druk en de slechte resultaten waren gewoon niet...
Ja, het verwachtingspatroon en dan kom je in een cirkeltje terecht.
Ja, weet je, ik was bezig met de cyclus voor de Spelen en dan moet je binnen de top 140 staan voor de ranking, in de Olympische ranking. En weet je, ik stond daar wel in met een paar resultaten, alleen ik moest nog wat meer halen om verder erin te komen. En door die druk op een of andere manier sloot mijn lichaam... zichzelf op eigenlijk. En ging het in trainingen allemaal hartstikke goed, maar kwam het in wedstrijden er gewoon totaal niet uit. Ja, dat is eigenlijk wel iets waar ik al een beetje... Ik speel anderhalf jaar met dingetjes die gewoon niet lekker lopen. En op een gegeven moment heb ik een keer gezegd van... Ja, ik stap nu een beetje even uit dat cyclus. En ik leg de lat even een 2 centimeter lager en ik ga iets meer terug. En dat was ook de reden waarom ik niet meer gereced heb internationaal.
Nee, dat betekent dan dat je... Olympische ambities vaarwel hebt gezegd?
Ja, in principe wel. Dat is gewoon, dat gaat. Kijk, het kan altijd nog steeds wel. Maar dan praten we over de reserverol in de teamrelay. Want uiteindelijk zijn Marco en Jorik op dit moment gewoon de betere jongens. Daar ben ik heel eerlijk over. En dan zou het als reserverol willen gaan. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn voor ervaring. En alleen op dit moment, als dat moet gaan gebeuren... Dan moet ik nog zoveel gaan racen. En ik denk ook eerlijk gezegd dat ik daar op dit moment nog niet helemaal klaar voor ben. Het gaat nu net beter. En dat wil ik eigenlijk een lichtere stap. Wil ik dat, laten we zeggen, omhoog gaan werken. In plaats van nu al gelijk weer proberen. En dat het dan misschien weer in hetzelfde spiraal naar beneden zakt. En dat het misschien zo erg naar beneden zakt. Dat ik denk van jongens, nu is het wel klaar. Ik heb er geen zin meer in. Hè.
Ja, ik stop er helemaal mee. Ja.
Plezier is wel belangrijk dan, hè?
Ja. Hey, en Nederlands kampioenschap?
Maar je hebt nu eerst even een stap terug gedaan. Vind ik super dapper van je. Maar het lijkt wel alsof je echt met overmacht alles in Nederland... In ieder geval in de eredivisie op die korte afstanden wint. Dat je echt oppermachtig bent hier.
Uiteindelijk, dat is ook wel zo. Het voelde ook wel gewoon, de wedstrijden die ik inging, ging met een hele andere gedachte in. En dat was bij mij misschien wel een key, weet je wel. Dus ik was misschien niet de fitste en misschien nog steeds niet de Menno waar ik bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden naar kijk. En de resultaten die ik toen had. Maar ik denk op zich het niveau misschien nog wel. Maar ik laat nu ook gewoon de spanning en zo, die laat ik wat meer los. En ik geniet wat meer van de wedstrijden. En dat deed ik voorheen niet. En ik merk dat ik daardoor ook gewoon goede resultaten ermee kan lopen. Dus mensen zeggen ook wel, je bent wat losser in de wedstrijden en ervoor. En
ontspannen.
Ja, wat meer ontspannen. En dan, misschien ben je dan toch meer gefocust op de dingen die echt moeten. In plaats van, bij wijze van spreken, als je helemaal gespannen of gestrest staat, dan... Als je bij wijze van spreken voor de wedstrijd 1 druppel uit de hemel valt, dan raak ik nog meer in paniek of zo. Of als de golven te hoog stonden. Dan weet je, dat interesseert me allemaal nu geen reet meer eigenlijk voor de wedstrijd. En ik doe gewoon, mijn ding. En ook het verwachtingspatroon op dit moment is gewoon... Uiteindelijk, ik ging niet die wedstrijd in van ik ga hier Nederlands kampioen worden. Want op dit moment is voor mij gewoon de wedstrijd doen en al mee zijn. En gewoon alweer een wedstrijd kunnen doen. Was voor mij alweer een bonus. En dat het dan op zo'n manier uitpakt, dat was wel heel gaaf.
Ja, want het was eigenlijk het wedstrijdverloop. Was eigenlijk, ik vond het best wel onverwacht eigenlijk. Je kwam met Marco Akershoek uit het water en jullie hadden een klein gaatje, maar dat werd eigenlijk alleen maar groter. Terwijl normaal gesproken verwacht je dat twee man in een mannenveld zoals het daar stond niet kunnen wegblijven. Maar het gebeurde wel.
Nou ja, ik pakte met zwemmen eigenlijk al. Ik ben met zwemmen, ik weet niet, maar het ging gewoon echt heel goed. En ik pakte de kop samen met Marco en ik wist wel dat Marco mij zou volgen. Maar ik had eigenlijk verwacht dat de jongens die daarachter zaten, dat die wel wat dichter erop zouden zitten. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. We kwamen met 50 seconden al het water uit. Toen dacht ik eigenlijk van ja, we gaan de fiets op en we zien wel even hoe het gaat. En, maar ik hield me wel een beetje... gedijst eigenlijk met de gedachte van ik ga me niet 35 kilometer de blubber inrijden met Akershoek samen. En dan, dat ze dan bij 35 kilometer eroverheen knallen en dat ze zeggen, you the muscle. En dat ze dan dat wij ons eigenlijk leeg gereden hebben en dat hun nog allemaal fris zijn. Maar ja, bij rondje 3 waren ze nog steeds op 1 minuut 10. Dus toen heb ik ook gewoon gedacht van ja, nu moet je gewoon ook nu gewoon ballen tonen en doorknallen samen met Marco. En Marco Aakzoek was echt wel de sterkere van ons twee op de fiets. Ik heb wel gewoon mijn werk proberen te doen en gedaan. En hoe ik het misschien met zwemmen heb gedaan, heeft hij het misschien merendeel met fietsen gedaan. En ja, toen kwamen we met een grote voorsprong van de fiets af. En ja, wat voor mij wel was, ik was over het lopen niet helemaal zeker. Omdat ik nu alweer 4,5 week met een botvliesontsteking in mijn scheenbeen loop. Dus eigenlijk was het seizoen eerst misschien nog wel bijna voorbij. Want ik dacht eerst dat ik een stressfractuur in mijn scheen had. Maar dat bleek toch een botvliesontsteking te zijn. Dus ik had heel weinig gelopen. Maar ik begon eigenlijk met lopen. En dat ging eigenlijk verrassend goed dat eerste rondje. En Yuri kwam niet echt dichterbij. Want dat was degene die echt heel hard liep. En van achteren toch wel eraan kwam. Eerste rondje dan. En tweede rondje kwam je wel iets dichterbij. Dus ik werd wel iets nerveuzer. Van ja, als hij er nou maar niet overheen knalt bij een kilometer of 8. Maar ik merkte toch wel dat ik wel, dat ik wel de mentale kracht had om het gewoon door te pushen naar de finish. En ja, dat was wel echt, dat voelde wel even goed, ja.
Ja, mooi. Hey, en hoe ga je nou de wedstrijd van morgen, dus zaterdag, de NK Sprint? Waarschijnlijk als luisteraars het horen, dan is dat al voorbij. Maar hoe ga je die wedstrijd in?
Nou ja, eigenlijk hetzelfde als het weekend. Ik denk, het startveld zal iets sterker zijn, omdat van Marco van der Stijl meedoet. En Donald Hillebrecht zal ook meedoen. Dus, maar het is, ja, weet je, voor mij is eigenlijk het al geslaagd dat ik Nederlands kampioen ben op de Olympische afstand. En nu met de vorm en de blessure die ik op dit moment heb, ik heb nog best wel wat last van mijn scheenbeen, ook na het NK. Dus ik heb deze week ook bijna niet kunnen lopen. Weet je, dan kan ik gaan zeggen van ja, ik wil weer winnen. Maar ik denk dat het op dit moment niet heel reëel is om dat te kunnen zeggen. Uiteindelijk is het gewoon van ja, we zien het wel weer. En ja, we maken er gewoon een mooie harde wedstrijd van.
Zeggen dat je wil kan altijd natuurlijk.
Ja, kijk, uiteindelijk winnen, dat wil je natuurlijk altijd. Dat staat altijd voorop. Maar het is ook gewoon het wedstrijdverloop zien. Wat er gebeurt. Maar ik ga me zeker niet gewonnen geven. Maar ja.
Je gaat je niet verstoppen.
Nee, zeker niet. Ik ga weer knallen met zwemmen.
Er zal nu ook naar je gekeken worden natuurlijk. Op een iets andere manier dan voor afgelopen weekend.
Ja, maar ja, dat vind ik altijd mooi. Als mensen zeggen van ja, ze gaan naar je kijken. Maar ja, ze mogen best naar me kijken. Maar als ik harder zwem en ze kunnen niet mee, ja, dan kunnen ze kijken wat ze willen. Maar dan moeten ze het zelf opknappen om weer erbij te komen.
Zo is het. Ja, precies.
Hey, dat is wel wat er gebeurde tijdens het NK. Dat is uiteindelijk, Marco en ik, die reden helemaal niet hard. Maar we reden wel constant. En ze hadden het makkelijk dicht kunnen rijden. Alleen het is dan wordt er naar elkaar gekeken. En dan gaat het bij zo'n wedstrijd, gaat het eigenlijk, dan komt er een bizarre wending. Omdat het niet, omdat dat mensen het elkaar dan niet gunnen of zo, weet je wel.
Ja, en misschien ook een stukje teambelang.
Ja, kan ook, ja.
Want jij en Marco waren voor het teamcompetities natuurlijk niet heel interessant. Alleen, ja, het lijkt mij wel, als je voor die titel gaat, dan moet je dat teambelang misschien even naar je neerleggen en wel volle bak gaan rijden.
Ja, ik weet dat de jongens die achter mij racen, die weten ook wel dat als zij gewoon, die gaan voor de titel en dan komt het teambelang, die komt er vanzelf wel bij, weet je wel. Juri Keulen, als die Nederlands kampioen wordt, of tweede, dan weet hij ook al van ja, dan doe ik eigenlijk ook een goede zaak voor het team.
Hey, en in hoeverre is het zo dat jij traint veel met Juri en jullie zijn natuurlijk ex-teamgenoten bij Squadra. Dat hij heeft gedacht, nou, ik ga niet achter Marco aanrijden. Heeft dat nog een rol gespeeld?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij heel eerlijk over elkaar zijn. Dat wij elkaar gewoon tijdens de trainingen helpen we elkaar. Maar tijdens de wedstrijd willen we eigenlijk elkaar ook gewoon afmaken. En dat maakt ons ook alleen maar weer sterker. Want ik denk niet, als jij als teambelang of vriendenbelang, dat je moet gewoon. Dat is het mooie. Als jij goed met elkaar kan trainen en goede vrienden met elkaar bent, dan is het juist extra mooi als je in de wedstrijden elkaar nog harder eigenlijk pijn kan doen. Dat zie je eigenlijk ook in de internationale squads van bijvoorbeeld Joe Filio. Dan zie je gewoon de jongens als Vincent Louis en Mola en Jelle Geens. Ja, die willen elkaar ook gewoon kapot maken. Maar ja, de volgende dag trainen ze weer met elkaar. En dat is wel heel mooi.
Ja,
tof. Hey, laatste vraag. Je stond natuurlijk op het hoogste schavot met het Wilhelmus naast de nummer 1 bij de dames, Rissa de Vries. Naast wie hoop je, naast welke dame hoop je morgen te staan, zaterdag, op het NK Sprint, als je wint?
Naast welke dame ik wil staan?
Ja.
Oeh. Ja, dan moet ik eigenlijk even, ik weet eigenlijk niet precies wie er meedoen. Volgens mij van onze ploeg hier bij het NTC zullen Quinty Schoens en Rani Scrabagna meedoen. Dus ik denk dat en als het goed is Sarissa ook. Dus ik denk dat er wel een hele mooie strijd tussen die groep kan worden. Ja, vind ik moeilijk om uitspraken over te doen. Zonder mensen te beledigen of zo. Met wie ik... ja, laat ik het heel politiek goed correct zetten. Laat het beste winnen. En dan vind ik het prima met wie je dan het podium mag delen. Ja. Ik moet eerst zelf maar zorgen dat ik op het podium kom. Om het voor vervolgens met iemand te delen. Dus,
Hey, ik had nog een laatste vraag. waar is je trui nu? Heb je erin geslapen? Wat heb je gedaan?
Nee, ja, ik heb natuurlijk nog een trui. Ik heb een trui uit 2016 heb ik ook nog. Ik heb eigenlijk op dit moment heb ik 3. Ik heb ook nog een junioren trui uit 2010.
Hebben die een speciaal plekje met z'n drieën? Hangen ze ergens?
Ze hangen met z'n drieën wel naast elkaar bij mijn verwarming gewoon. Ik heb hem gewoon op een plekje gelegd, opgehangen. En een van die truien is nog wel een mooi verhaal. Die heb ik toen in Stijn gewonnen. Toen ik bij de Heren 14 bij de junioren Nederlands kampioen werd. Maar dat is een blauw-wit-rode vlag. Dat is toen een beetje fout gegaan. Dus ik ben ook nog... ik ben ook gewoon nog Frans kampioen uit 2010. Dus daar ben ik wel het meest trots op.
Ja, dat snap ik.
Lachen.
Nou, mooi. Oh, ik heb nog een laatste vraag. We hebben dit goed voorbereid, hoor ik al. Hey, we zagen jou in Nieuwkoop op de halve. Daar kwam je mij voorbij gelopen. Ik had een wat mindere dag, maar jij liep daar 1.15. Toen zei iedereen, wow, Benno op de halve. Als hij zo leert fietsen, als dat hij zwemt en loopt, dan wordt hij internationaal een eindbaas. Wat zijn je plannen?
Nou, ik heb Nieuwkoop toen gedaan puur voor het, een beetje zo van, ik wil eens een keer wat anders doen. Ik denk serieus wel dat ik echt wel een goede halve afstand atleet kan zijn. Misschien ook wel een lange afstand atleet in de toekomst. Alleen, bij mij is het probleem is op dit moment wel het fietsen. Ik ben een vrij, dat heb je misschien ook wel gezien in Nieuwkoop. En het probleem was dat ik heb heel erg... ik ben natuurlijk een lange jongen en ik ben vrij stijf. En daardoor gingen mijn heupen heel snel op slot. En ik had daar in Nieuwkoop ook al wat last van. Maar in Klasinaveen was het eigenlijk zo ernstig dat ik na 20 kilometer met krampen de wedstrijd moest verlaten. En dat het gewoon eigenlijk bijna geen... Ja, daar zat gewoon geen kracht op.
Dus eigenlijk door de houding op de tijdritfiets, de diepere houding dan op een gewone koersfiets, sluit je eigenlijk je benen... Je bloedtoevoer naar je benen af.
Ja, ik denk dat ik een beetje te makkelijk over mijn tijdritfiets heb gedacht. En dat ik daar iets meer tijd in moet steken. Kijk, sommige mensen die stappen op een tijdritfiets en die rijden mee weg. Maar dat is voor mij is dat echt niet het geval. En daar moet ik denk ik iets meer tijd in steken. Ik heb ook foto's van mezelf teruggezien. En toen dacht ik ook van ja, ik zit niet neutraal. Ik zit gewoon niet goed op die tijdritfiets. En daar moet ik, als ik echt er wat mee wil, moet ik daar wel iets verder mee... door ontwikkelen eigenlijk of goed naar laten kijken. Maar ja, het was eigenlijk een tijdsbestek van 1,5-2 maanden dat ik daar aan gedacht heb om dat te gaan doen. En ja, dat is, voor mij is dat gewoon te kort geweest. En als dat wel goed was gegaan, had ik denk ik wel meer... ik ben nu eigenlijk Klasinaveen een beetje uitgegaan met het idee van... Ja, fuck, die fiets die zit niet goed. En ik moet echt aan mijn lichaam gaan werken eerst. Voordat ik gewoon daar goed in kan presteren. Maar ik sluit het zeker niet uit.
Dus volgend jaar dan op het NK half en dan schuift iedereen weer een plekje terug.
Nou ja, weet je, ik denk niet... Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld een Gomez. Die doet gewoon ook volgende week nog het WK in Nieuws mee. 70.3. Maar ja, zo'n atleet wordt er ook niet langzamer van. En ik denk dat voor een. Ik denk dat het helemaal niet slecht is om halves te doen.
Ik weet uit ervaring dat. Ik ben op de halve en op de korte afstand niet langzamer geworden. Omdat ik inmiddels alweer 10 jaar geleden overstap heb gemaakt naar de halve en de hele.
Nee, ja, precies. En ik denk dat het zeker gewoon kan. Ik denk dat de combinatie goed te doen is. En want ik deed bijvoorbeeld nieuwkoop. En de week daarna deed ik de triple mix op zaterdag bij de Eredivisie. En die won ik. Dus, en eigenlijk vrij simpel. En de dag daarna deed ik nog een Belgische competitie. En daar werd ik derde. Dus ja, ik werd er niet echt langzamer van of zo. Het enige, ja, ik moet gewoon aan mijn fietsen gaan werken. En dat kost iets meer tijd dan misschien bij andere atleten. Maar ja, daar moet ik dan aan werken als ik daar echt iets verder in wil. Maar op dit moment, ben ik daar eigenlijk nog... Ik heb nog geen plannen gemaakt, laat ik het zo zeggen.
Nee, precies. Nou, mooi. Hey, heel veel succes morgen. NK Sprint. Cornelis doet ook mee. Dus,
Als ik nog wat kopwerk voor je kan doen, dan zou ik je proberen te helpen. Dan kan ik alleen als ik je dubbel. Of als je mij dubbelt.
We praten nog wel even voor de wedstrijd. Dan even tactiek. Nee, komt even goed. Tactiek,
ja.
Yo. Okay. Is goed. Hey, hartstikke bedankt. Yo.
Yo.
Oké.
Okay. Hey, en Gelderman dus.
Ja.
Ja.
Evert was ambassadeur. Dus die had er nu mooi over kunnen vertellen. Maar we kennen alle drie het parcours heel goed. Dat loopt eigenlijk een rondje om het ouderlijk huis. Ja, langs de Rijn, langs de Waal, langs het Pannerdorse Kanaal.
Ik zie het fietsparcours van de Gelderman eigenlijk als een eerbetoon aan het langslopende triathlonhuis van Nederland.
Ja, het komt hier gewoon omheen.
Ja, het is een rondje om het ouderlijk huis.
Het is wel een redelijk ruim rondje. Maar,
Ze komen hier denk ik wel binnen 800 meter vandaan.
Oh ja. Ja, misschien.
Nou, steen we op afstand.
Ik was kijken. Tenminste, ik heb de fiets gepakt. Ik ben vanuit Reden naar het parcours gefietst in Arnhem Centrum. Toen heb ik het parcours opgepakt en heb ik doorgefietst over het parcours. Het was prachtig weer. En daardoor ook meteen druk met recreatieve fietsers.
Ja, want het parcours was niet geheel verkeersvrij, hè?
Geheel niet verkeersvrij.
Oh, okay.
Maar ja, dat krijg je. Dus eigenlijk waren de omstandigheden het meest ongunstig voor dit fietsparcours.
Nou, voor het lopen leek me ook niet lekker, want het was toch kwik boven de 30.
Ja, ja, dat betekent vooral voor het fietsparcours dat het heel druk is op de dijken.
Ja. Veel senioren en elektrische fietsen, en gewone wielrenners.
En motors.
En redelijk wat verkeer gewoon. Dus het was best wel druk. Dat hadden we van tevoren al met haar over gehad. En ja, dit was eigenlijk, hadden we dit wel een beetje verwacht. Maar je moest gewoon als deelnemer gewoon heel goed opletten. Niet alleen op medeweggebruikers, maar ook op parcours. En dat blijkt ook, want Koen Rutjes, teamgenoot van jou geweest.
Ja, oud-teamgenoot, jij van mij geweest. Ja.
Bij de All-Stars.
De lokale favoriet.
De lokale favoriet, die kwam als eerste van de fiets. En ik heb hem twee looprondjes bezig gezien. Toen lag hij echt flink aan kop. Bij het tweede rondje zag hij er ook al heel slecht uit.
Ja, van de fiets zag hij er al slecht uit, geloof ik, hè?
Ja, een beetje bleek en hij had het echt heel zwaar. Maar hij is uiteindelijk als tweede gefinished in 9 uur en 16 minuten.
Zo, goede tijd.
Ja, PR ook voor hem. Wow. Maar gedisqualificeerd.
Ja, dat is super zuur voor hem.
Dat is echt zuur.
Sneu.
Ja, Koen komt hier ook uit de buurt en die kent dit rondje. En hij vertelde ook dat hij heeft dit echt wel 100 keer gefietst. Ook als parcoursverkenning heeft hij dit flink aantal keer gefietst. En hij was gewoon in de veronderstelling dat, oké, hier bij het Gelderdoom gaan we naar links. En dan gaan we weer naar links en dan komen we op de dijk uit.
Ja, op zich is dat ook heel logisch.
Het is het meest logische weg.
Ja.
Maar als je daar niet links gaat, je gaat rechtdoor en je gaat één verder naar links, rij je om een soort kleine
hoefijzer.
Het hoefijzer, zo heet het daar ook.
Ja,
dan rij je dus letterlijk om het hoefijzer heen en dan kom je op dezelfde plek uit. Dan maak je 600 meter extra. Dat heb ik even uitgerekend. Bekeken op Google Maps. En ja, dan klopte de afstand van 180 kilometer beter. En Koen heeft de eerste 3 keer is hij gewoon links gegaan. In plaats van rechtdoor en daarna links. Dus Koen heeft ongeveer 1,5 kilometer afgesneden in totaal. Laatste ronde fietste hij achter iemand aan die een rondje achterliep. Maar die zag hij rechtdoor gaan. En toen dacht hij, oh. Toen is hij ook rechtdoor gegaan. Toen heeft hij dus wel de goede weg afgelegd. Maar hij is dus 3 keer, een andere deelnemer heeft dit gezien en die heeft naar de organisatie gebeld en die heeft gezegd, volgens mij is dat niet helemaal goed gegaan. Met andere woorden, Koen is dus eigenlijk wel genaaid.
Ja, en hij lag op dat moment aan kop daarvoor?
Ja, hij heeft niet de hele wedstrijd aan kop gelegen, maar
hij kwam als tweede uit het water, dacht ik, aan de tijden te zien.
Ik weet niet precies wanneer hij de kop heeft overgenomen, maar in de eerste ronde lag hij volgens mij nog niet aan kop. Maar het veld was zo uit elkaar geslagen, omdat er maar 120 deelnemers waren, dat je in dat stukje, er zitten een paar korte bochtjes ook in daar, dat het makkelijk is om niemand te zien.
En er was geen jury die zeg maar bij de koploper rijdt, zoals je dat
Er was geen
ziet.
Jury.
Er was geen jury.
Het was een wedstrijd zonder NTB. Er was dus ook niemand op een motorfiets ervoor en ook met lopen was er geen voorfietser. Maar dit betekent ook dat de regels van de NTB zijn duidelijk. Als je niet het parcours aflegt, word je gedist. In deze instantie, 1500 meter, als je 30 per uur rijdt, is 3 minuten. Hij reed bijna 37, dus dat is dan zeg maar grofweg een minuut. Doet hij over die afstand, een minuut en een beetje. Ze hadden ook kunnen zeggen, oké, Koen, je krijgt 5 minuten tijdstraf. Had hij nog steeds tweede geweest in die uitslag. En die organisatie was volledig vrij om...
Om dat te kiezen.
Om daarvoor te kiezen.
Maar wisten ze dat tijdens de wedstrijd al dan?
Nee, en Koen wist het zelf ook niet. Tot hij in die laatste ronde dus anders fietste. Maar ja, daar kon hij niks meer aan doen.
Nee, maar de organisatie had dus ook niet tijdens de wedstrijd kunnen zeggen... Nee. Koen, we hebben dit en dit gehoord.
Nee, en nee. Als ik nu over nadenk... Als je de NTB-regels volgt... had hij niet meer gedisqualificeerd kunnen worden. Dan had er protest aangetekend moeten worden... direct na de wedstrijd.
10 minuten na de wedstrijd of 5 minuten.
Ja, volgens mij op een hele binnen een kwartier na de finish. Nee, maar niemand heeft protest aangetekend... Dus hij is eigenlijk, in een NTB-wedstrijd had hij niet gedisqualificeerd geweest.
Ja, maar tenzij Els Visser heeft.
Daar had iemand protest aangetekend.
Ah. Ja, maar bij een NTB-wedstrijd was het ook waarschijnlijker dat er jury was geweest.
Ja, maar of die dat dus, dan gezien hadden is maar de vraag.
Ja, dat is wel waar.
Maar goed, ik heb Koen even gesproken. Ik heb natuurlijk gevraagd, wat vind je hiervan? En hij zei, ik vind het volkomen terecht. En dat verbaasde me. Als ze dat bij mij zouden doen, zou ik flink zuur zijn. Hij zei, ik had die organisator aan de telefoon... en de organisator vroeg mij, wat vind jij een gepaste oplossing? En toen zei Koen zelf, ik zie geen andere oplossing... dan dat je mij uit de uitslag haalt.
Ja,
maar Koen is wel sportief. En jij,
zeker.
Zeg maar...
Ik ben ook sportief. Nee, maar ja, weet je...
Nou, ja. Ik vind het heel sportief, maar... Ik zou zelf ook geen beter alternatief weten.
Ja, vijf
minuten de tijd schaffen. Ja, dat is,
ja. 5 minuten, dat is de tijd. Je hebt niet... Weet je, heb je als je 1,5 kilometer mist... een volledige triathlon afgelegd. Je hebt niet hetzelfde gedaan als die andere mensen.
Nee.
Maar ja, niet bewust.
Ja, het is ook een hele... Om dan iemand te disqualificeren, dat gaat wel ver ook.
Ja, dat is wel zielig. Want hij was echt van tevoren de lokale favoriet.
Ah, hij heeft er heel hard voor gewerkt.
Het was zijn allereerste hele. Dus,
Nee. Hij heeft er wel meer al mee gedaan vorig jaar. 2 jaar geleden.
Ja, maar dit was de eerste echte hele. De Gelderman.
Nee, het is wel een dik PR ook. En hij weet dat dat staat. Hij vindt ook dat dat staat. Hij zei van... dit motiveert me alleen maar meer om volgend jaar te komen winnen.
Ah, mooi. En wie heeft er nu dan gewonnen?
Dat was Michel Besseling. Maar die had al gewonnen. Want Koen Rutsch was tweede. Dus nummer 3 en 4 zijn naar plek 2 en 3 opgeschoven. En dat zijn Taco Tol en Jury Lentjes. Ah, Jury komt ook uit de buurt in ieder geval.
Hier ken ik wel.
Dat is ook een trouwe luisteraar.
Ja, nou, derde op een hele.
Nou ja, wat wel bijzonder was, is dat een vrouw 11e was. Is dat bijzonder?
Nou, dat heb je ook
overal.
Heb je ook wel echt in grotere wedstrijden.
Ja. Dat was Carla van Rooyen. En Carla van Rooyen had een tijd van 10 uur 10. Dat is echt gewoon een mooie tijd.
Ja.
Oh ja, Kiani Carla.
Horen jullie dat ook?
Oh, ja, ik hoor hem.
Hebben jullie nog dingen voor een abbekrats gekocht?
Ja, ik met mijn been nu ben ik buiten gaan zwemmen. Een meertje, omdat ik mijn... ik vind een zwembad niet fijn, want ik moet keren. En dan ben ik ook nog een beetje bang dat andere mensen er een keer tegenaan komen. Hoewel dat onderhand ook alweer een keer moet gaan. Maar nu ik dus buiten zwem, dan ik kan nog geen wetsuit aan. Het kan nog wel eens voorkomen dat ik een beweging maak die pijn doet. Dus dan vind ik het wel veilig om zo'n zwemboei achter me aan te slepen.
Oh ja.
Dus ik heb zo'n ding op AliExpress besteld. En dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. Dus je kan die dingen in de winkel kopen voor 30 euro. Maar op AliExpress had ik hem voor 8 à 9 euro. Nice. En dat is een ding, dat blaas je op. Het is fel oranje.
Voorzichtbaarheid.
Voor zichtbaarheid. Maar ook, stel je krijgt heel veel kramp, dan kun je daaraan vasthouden. En dan heb je nog best wel wat steun aan, dus je niet in de bodem zinkt. En... je kan er ook nog een GPS-horloge in doen. Dat je dat netjes kan opnemen en op schaven kan zetten. Ja,
ja, want mijn trek die slaat nooit ergens op.
Nee, met zwemmen dat werkt niet zo goed onder water.
Nee.
Maar ik had laatst een keer met mijn telefoon geprobeerd. Maar ik merkte dat mijn telefoon die is wat zwaarder dan mijn horloge. En dan voelde ik wel meer dat ik dat ding vooruit moest slepen. Ja,
anders
is
niet zo last. Je heup zitten.
Ja, met de horloge had ik dat niet. Ja, dus, maar je autosleutels kun je er ook in doen. Dan wordt dat niet van het strandje gejat.
Ja, slim.
Cornelis, heb jij nog dingen?
Zeker. Een fietspel.
Jezus.
Ah nee, dat vind ik echt een goeie.
Ja, dat is wel handig met van die elastiekjes. Dus geen onderkant, maar elastiek aan de onderkant. Zodat je hem heel makkelijk los en vast kunt maken.
Of als je de gelderman gaat doen en door het drukken van
je
moet slaan.
En je moet mensen bellen. Ja. En jij, Diederik?
Ja, ik heb niet echt iets.
Nee, dat kan ook een keer.
Ja, dat is wel een beetje saai.
Eigenlijk ben ik de enige die nog elke keer heeft. Daar ben ik echt heel trots op.
Ja, nou, gefeliciteerd.
Ja, heel goed. Ik ben er ook blij om.
Ik heb wel een aantal vragen gekregen.
Oh, wat leuk. Ja. Van luisteraars.
Ja. Nou, nice. De eerste offline vraag. En dat heeft eigenlijk nog een beetje betrekking op de zomervakantie.
Oh.
Wij hebben natuurlijk we beoefenen een zomersport. En de vraag was eigenlijk van, hoe doen jullie dat in vakantie? Trainen jullie door? Of doe je een vakantie specifiek om te trainen? Of, nou Bouke, we kennen allemaal jouw verhaal.
Ja.
Vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Vind ik
dat is leuk, hè?
Ja.
Dus ja, het was jouw plan, was het om... Ja, vertel nog maar een keer.
Ja, mijn plan was dus om naar Frankrijk te fietsen, naar Zuid-Frankrijk, naar Embrun, naar de Alpen. En dat wilden we dan in 7 dagen doen, ongeveer 150, 160 kilometer per dag, via Airbnbs. En dan was mijn idee nog om 2 weken in Frankrijk te blijven en daar gewoon ook aan het meer te liggen, aan het strandje van het meer, maar ook gewoon om daar lekker in de Alpen te fietsen.
Dus wel sportieve
vakantie. Ja. En,
maar niet per se trainen. Maar
sporten. Niet trainen.
Lekker sporten. Ja, precies. Gewoon lekker een beetje de
sportvakantie.
Een beetje een berg op klimmen, maar ook een berg op lopen. Dat is ook wel lachen.
Wandelen.
Ja.
Ja. Okay.
Maar goed, wel actief.
Actief. Cornelis?
Ja, hangt net vanaf waar ik zin in heb op vakantie. Ene keer kan ik gewoon niks doen. De andere keer is het ook wel lekker om wat te trainen. Maar dat is bij mij tot nu toe. Eigenlijk staat het meestal niet centraal. Dus dan train ik er wel bij af en toe vanuit het ochtendje lopen of zo. Maar ik ga niet op vakantie om te trainen.
Ik heb zelf een paar jaar ook niet specifiek op vakantie gegaan om te trainen. Maar ik merkte dat ik er wel heel sterk van werd. En dat is fietsvakantie. Wij zijn een paar keer naar Oost-Europa met de trein. En dan door Polen en Tsjechië en Oostenrijk en Duitsland gefietst. En vorig jaar nog naar Bulgarije, Servië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije nog. En dan fiets je dus gewoon elke dag wel 4, 5 uur, 6. Soms een keer 7. En dat is niet op een hoge intensiteit, maar het is wel eigenlijk allemaal duurtraining. En ik merkte dat ik daar wel echt profijt van had ook. En ja, dus niet specifiek om beter te worden, maar ik werd er wel beter van.
En jouw vrouw Bo, die rijdt het ook allemaal?
Ja, ik heb dan iets zwaardere bagage, maar dat is ook een taaie. Ja. Dus die rijdt, we rijden meestal naast elkaar. Maar als we wind tegen hebben, dan doe ik ook wel eens iets meer kopwerk.
Nou, ik vind het echt super, super knap. Ik bedoel, jij traint dag in, dag uit. Maar ja, zij
ja,
toch niet?
Ja, nee, zeker. En weet je, we deden dat dan ook vaak niet luxe. Gewoon tent mee en wild kamperen.
Je bedoelt gewoon zo goedkoop mogelijk. Ja,
ben je in Bulgarije waar het allemaal niks kost, ga je nog kniepen.
En nog een tent opzetten.
Dat was echt fantastisch. Daar hadden we gewoon, daar waren de Airbnb's zo goedkoop.
Dat zelfs jullie wel vinden.
We hadden die tent mee, maar die hebben we allemaal opgezet daar. Maar dat was wel echt nice. Dat zijn leuke dingen. Je ontmoet hele bijzondere mensen omdat je fietst. En je maakt allerlei dingen mee die je in een auto of zo. En ook als je op vakantie gaat en gaat racefietsen van een huisje, dan maak je dat niet mee. Je bent echt de hele dag on the road. En op je fiets en je maakt van alles mee. Dus
je bent fantastisch. Je bent ook wel een soort attractie daar, denk ik.
Geen attractie, maar mensen vinden het wel interessant. We waren echt bij mensen en we vroegen om onze bidon met water te vullen. En we werden binnengehaald en kregen koffie en groente uit eigen tuin en taart.
Terwijl je water wil.
Ja,
dat is irritant.
Het was een radioactief ook voor Chuck.
Nee, het was echt, dat vind ik echt mooi.
Cool.
Ja, leuk. Goeie vraag van die luisteraar.
Ja.
Ik heb natuurlijk het NK gedaan en dan krijg je plakketjes. Als tattoo.
Het NK-OD.
NK-OD. En daar klooien mensen altijd mee om die eraf te halen. De eerste keren dat ik de tattoos altijd enorm staan scrubben. Met een washand op mijn huid. Maar je hele huid is 2 dagen rood van
ik weet al wat
dat scrubben. Nou, wat ik doe is met een stukje duct tape eroverheen plakken. Gladstrijken en eraf trekken. Maar nou heb ik mijn benen niet geschoren. Dus ik die duct tape, been, gladschrijf, ratsch, tape eraf, super veel pijn. En ik heb nu 2 kale plekken op de been. Dus ik kan
weer dat echt veel pijn doen?
Ja, wel als je je been hebt staan. Oh, en ik heb nu dus hier een hele kale plek op mijn been. Dus ik kan mooi mijn volgende tattoo plakken voor het NK Sprint. Ja.
Nou, dat is trouwens, ik vind het grappig dat je daarover begint. Die tattoos, die plakken dus echt verrot als je veel haren hebt op je benen. Ja. Ik moet ze in Almere altijd op mijn armen doen. Op mijn onderarmen. Want ik heb een pakje met mouwtjes. En nu moet ik dus eerst mijn onderarmen en haren eraf scheren. Anders dan blijven ze gewoon niet zitten.
Ja, dat is ook meer hero.
Ja. Is ook meer hero, ja. Maar ik vind het een beetje raar.
Weet je van wie ik die tip had gekregen? Van duct tape op je nummer?
Ik weet het, ja.
Van wie dan?
Guido Gosselink.
Ja. Oh, ik dacht van Rob Barrel.
Nee.
Ah, 2 verdettes.
Maar wil je een tattoo tip ook als je bijvoorbeeld een hele moet doen, zorg dat je je tattoo plakt voor je je insmeert met zonnebrand. Want anders blijf je het niet plakken. En de tweede tip is, als je zonnebrand op je handen hebt, dan zwemt dat niet lekker, want dat glijdt te erg. Dus zorg dat je handen goed wast. Het trucje kan zijn als er bijvoorbeeld een strandje is, om even je handen door het zand heen te halen, te scrubben. En dan is alle viezigheid en alle vet van je handen af.
En denk je dan als je je handen even gescrubd hebt met zand, hè?
Ja.
Dan verwijder je je dode huidcellen. Theoretisch kun je dan leg je zenuwen dichter aan je huidoppervlak. Geloof je dan dat je beter water kunt voelen?
Absoluut, maar het nadeel is dat je je ilt eraf had. En ilt is wat hobbelig, waardoor je weer meer water kunt pakken.
Ah, okay.
Dus dat heft elkaar op.
Interessant.
Laat jullie ook je nagels groeien als je gaat zwemmen?
Nee.
Dat helpt ook, hè? Zo'n 0,5 centimeter nagel is toch 10 keer 0,5 centimeter.
Oh ja,
zo'n 5 centimeter meer water pakken.
Ik sla altijd de dag voor de wedstrijd 5 keer mijn hamer op mijn beide handen. En dan heb ik dikke handen en dan kan ik harder zwemmen.
Oké. Okay. Ik neem altijd gewoon een paar druppeltjes EPO.
Druppeltjes is dat niet waar. Oké.
Ik heb trouwens post gehad.
Post
van de dopingautoriteit.
En?
Ik ben clean.
Ik heb ze altijd verdacht gevonden. Maar ja, dat was dus ongeschonden excuses daarvoor.
Ja, dat was het toch?
Ja, dat was hem zeker. Ik vond een leuke aflevering weer. Volgende keer misschien weer met Evert erbij. En of dat voor Almere is om nog een goede voorbeschouwing te doen, durf ik niet te zeggen.
Ik zou wel leuk vinden om nog een voorbeschouwing te maken.
Of ja, juist
allemaal voor jou.
Ja,
wie weet. Mensen, tot de volgende keer.
Later eens.
Ciao.